massage.
Touché.
Touché vandaag met cabaretier Begijn Le Bleu. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
En ik hoor dat je je vrienden hebt meegebracht. De vogeltjes.
De merel. Fantastische zanger is dat.
Je bent ook een onwaarschijnlijke vogelspotter.
Ja.
Ja. En je bent de maker van een zeer populaire podcast, Fweet Fweet. En daar is nu ook een boek van gekomen, een gelijknamig boek, Fweet Fweet.
Ja.
Ja, dat is de reden geweest, omdat je je fans wou bedienen met ook wat verhalen?
Ja, ik schrijf zelf heel graag verhalen. En wat ik doe op een podium zijn ook verhalen. En er valt wel heel wat te vertellen. En het is een métier dat misschien toch niet meer zo in de mode is, zal ik maar zeggen. Maar toch is het bijzonder leuk, vind ik, vandaar. Een logisch vervolg.
Ook geen beter moment om dit boek nu te lanceren dan nu. Hè. Mensen hebben de voorbije weken naar hun tuin gekeken, in het park gewandeld.
Het klinkt een beetje tegenstrijdig misschien, dat in coronatijden mensen, hoor ik toch in mijn omgeving, zoiets hebben van, ik ben blij dat het even wat rustig is. En dan inderdaad die natuur toch weer opzoeken om die rust wat te versterken. Ja.
We gaan het daar straks wel uitgebreid over hebben. Ik zeg Begijn Le Bleu, maar in werkelijkheid, voor de belastingen heet hij Timothy Begijn.
Ja.
Van waar die naamsverandering?
Ik heb ooit in een ver verleden, denk meer dan 20 jaar, een voorstelling gemaakt die heette Tante Tiet. En ik gaf toen godsdienst. En mijn vrouw zei, ga je daar nu echt je eigen naam op plakken? En ik heb gewoon de shaker gepakt, de blender. En ik heb daar Begijn Le Bleu van gemaakt, omdat vroeger in de toneelgroep De Schizo's noemde men mij Le Grand Bleu. Omdat wij ooit met zo'n toneelstuk, Montagues en Capulettis, Romeo en Julia, in twee groepen waren verdeeld. En wij verfden ons haar blauw. En ze noemden mij Le Grand Bleu. En ja, voilà.
Want je zou ook kunnen denken, Begijn, dat is een nonnetje.
Ja, je hebt ook mannelijke Begijnen, dat noemen Bagarden. Dus die zijn er ook.
Ja.
De afkomst van mijn naam, ik ben er eigenlijk heel benieuwd naar. Ik denk dat Belgische oorsprong heeft, ondanks dat mijn wortels Nederlands zijn.
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk wel een toffe naam. Er zijn mensen die zeggen, van vinden dat niet erg.
Eigenlijk jouw familienaam.
Ja. Ik weet dat er iemand in West-Vlaanderen hun kind Begijn hebben genoemd, omdat ze dat een mooie naam vonden. En verleden jaar kwam ik in dat theater en die waren daar. En die kwamen daar tot de ontdekking dat dat eigenlijk mijn familienaam was. Maar die vrouw zei, ik vind dat gewoon een schone naam.
Maar toch, als het iets te maken heeft met religie, als je een non of een mannelijke heilige zou zijn, in combinatie met Le Bleu, dat betekent vals, onecht?
Maar Le Bleu is ook... Het is heel raar, want ik heb dat later pas ontdekt. Le Bleu is ook verbonden met een vrouw van lichte zeden.
Ja.
En Begijnen hebben eigenlijk een gelofte niet afgelegd. Hè. Dat zijn geen nonnen eigenlijk.
Ja.
Die leven bewust een kluizenaarsbestaan. Alhoewel dat er wel een gemeenschap is, of was, is. Ja, nog altijd zekere pas.
Dus in hoeverre ben jij dan je naam?
Nomen est omen. Maar ik ben een brave. Kom, laat het ons daarop houden.
Ja, is dat jouw omschrijving?
Een brave jongen.
Een brave.
Ja. Ik hoor constant vogels in mijn koptelefoon. We hebben de putter gehad, we hebben de buizerd gehad, we hebben de merel gehad. Dus dat is mijn
doel. Ik dacht dat je dat leuk zou vinden.
Ik vind dat leuk, maar ik ben dan ook constant namen erop aan het plakken, gewoon aan het determineren.
Dan leren we nog iets bij, dat is oké.
Voilà. Ja. Vogelspotter, braven. Pas op, ik kan ook enorm geërgerd zijn de dag van vandaag. Het is een beetje een horizon, zoals bij iedereen zeker, een brede horizon. Wie kan er zeggen wat voor iemand dat hij of zij is? Mm-hmm. Dat is toch kei moeilijk.
Hoogsensitief?
Ja, dat klopt wel. Maar ik vind dat tegenwoordig zo in de slachtofferhoek wordt geduwd. Ik zit hier niet ondanks mijn hooggevoeligheid, ik zit hier dankzij mijn hooggevoeligheid, Friedel.
En iemand die nog niet zo heel lang geleden uit de nestkast is gekomen, hè?
Ja, dat klopt wel. Ik had eigenlijk nooit gedacht, want je moet ook een beetje voorzichtig zijn om van je hobby een deel van je beroep te maken. Omdat er dan plotseling toch andere dingen boven komen drijven en dan kan opeens er iets voor zorgen dat je er afhaakt. Maar ik zei tegen mijn vrouw ooit, ik heb dat nogal gezegd, met die podcast, als ik 100 luisteraars zal hebben, ben ik eigenlijk blij. En als dat wordt meegenomen door een blad op een website of door Natuurpunt, dan zit ik plotseling tussen de 5 en de 10.000 luisteraars. Dus ik heb het gevoel dat ik eigenlijk wel... Ja, ik ben goed bezig.
Maar het was niet dat je je schaamde voor het feit dat je graag naar vogeltjes kijkt.
Maar ik moet zeggen, mijn collega-comedians die hebben daar toch wel af en toe een wenkbrauw bij gefronst. Ik kan dat wel hebben, ze, maar iemand als Bas Birker, die had wel zo, die zei tegen mij van, nou jij, nou dit ook nog, zei hij. Ik zeg, ja kijk. Zei. Maar blijkbaar heb ik toch wel ergens iets aangeraakt bij een heleboel mensen. Die, ja, dat is iets gemeenschappelijks geworden. Het is ook een community een beetje op de sociale media van heel veel mensen die veel delen. Oh, dat is zo prettig, dat is zo zalig, dat is zo... Vogels zijn ook heel onschuldig, hè? Dus er zit altijd een goed gevoel bij.
Ja. Welk kindje is dit trouwens?
Ik hoorde daarnet een meesje trouwens. Ah, dat zijn echt meesjes.
Oké.
En dat is een boomklever die je nu hoort. Ja, ja.
De Gein Le Bleu, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Aragonia Quartet met Mira, Begijn Le Bleu. Het is een Belgische band.
Ja.
Waarom wou je dit precies laten horen?
Wel, ik heb Toon en Pascal, want dat is eigenlijk de kern van Aragonia, leren kennen na het programma De Bende van Annemie. En waaruit blijkt dat wij eigenlijk veel gemeen hebben. Het zijn twee mensen die bijzonder van de natuur houden. Wonen ook in het Distse, ergens bij de Zwarte Beek, waar ze midden in de natuur wonen, tussen de wielenwalen, de bonte vliegenvangers. Toon in coronatijd stuurde mij af en toe posts van broedsels in zijn tuin, waar je jaloers van wordt.
Ja.
En zij maken fantastisch schone muziek. Het zijn Belgen en eigenlijk horen we daar zeer weinig van. Zij spelen heel veel in het buitenland. Ze geven ook workshops in Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal. Maar het zijn mensen van Diest.
En je hebt er ook een podcast mee gemaakt, hè?
Ja, dat klopt.
Eentje van jouw Fuit Fuit podcasts. Is dus nu ook een boek van gekomen. Een boek met 48 vogelspottersverhalen. Wat is volgens jou de kunst van het vogelspotten?
Een beetje hetzelfde, denk ik, als tekenen. Dat is namelijk goed kijken. Goed leren kijken. En vooral, want dat onderschatten mensen nog altijd, goed leren luisteren. Waar ik nog altijd soms niet aan toekom. Je merkt als ik op pad ben met de mensen waar ik podcasts mee maak of waar ik interviews mee doe, zoals bijvoorbeeld Koen Leijsen of Pim Niesten. Dat zijn mensen die eigenlijk nog twee keer zoveel meer horen of zien dan mij. Misschien ook wel omdat ze het gebied kennen, maar het zit er wel een beetje in, ook omdat het iets is waar ze mee opgevoed zijn. Ik ook wel, maar het is een vorm van talent. Het is iets aangeboren. Ja.
Welke vogel zegt trouwens fuit fuit?
ik hou het altijd op de contactroep van de tjiftjaf. Ja. Want die vraag heeft mij nogal gesteld geweest. En dan denk ik van,
zegt hij dan niet gewoon tjiftje?
De contactroep is anders. De contactroep is
en
heel...
wat is de contactroep?
Ja, dat zijn gewoon zo van die kleine, bijna onnozele roepjes tussen de vogels onderling, wanneer ze niet uit zijn op territorium of niet uit zijn op een vrouwtje indruk te maken. Ja. Dank u wel. Ja. Te imponeren. En,
want dat vroeg ik me wel af. Je omschrijft inderdaad die vogelgeluiden in je verhalen. Zoals bijvoorbeeld kek.
Ja.
Dat is de...
Ik denk dat het daar over de kikkerdief gaat.
Ja. Ik zeg het misschien helemaal verkeerd. Hè. Ja. Je kan het misschien wel nabootsen.
Ja, maar ik vond het wel leuk om dat soort dingen. Omdat meestal is dat overbodig. Je ziet dat in alle gidsen staan. Ook op fonetische manieren. Dan denk ik van, wie steekt daar zijn tijd in en dat brengt
dat
eigenlijk...
Vroeg ik mij ook wel af. Van bijvoorbeeld pru pru piu. Dat is?
Dat zal een zwarte specht zijn. Sorry.
En de QQQ?
QQQ, dat is iets steltloperachtigs, lijkt mij.
De groenpotenruiter.
Ah ja, oké. Ja.
En de pur?
Ja, dat is een meerkoet.
Maar is dat een... Dat is geen internationaal afgesproken taal.
Nee, absoluut niet. Maar je hebt wel een internationale roep, zal ik maar zeggen, om vogels wat nieuwsgierig te laten worden wanneer dat ze in een struik zitten. En dat is dit geluid. Zo. Dat is zo'n ruis. En vogels worden dan vanzelf nieuwsgierig en komen dan eigenlijk piepen uit de struiken. Ah. En dat is heel merkwaardig, want ik deed dat al. En ik ging naar Georgië met een internationaal gezelschap om vogels te spotten. En die deden dat ook allemaal. Dus dat was wel iets wat we gemeen hadden met elkaar. Dus dat blijkbaar een universeel geluid om vogels te lokken uit struiken.
Ja, je bent inderdaad naar Georgië gegaan, naar het Birding Festival in Batumi.
Mm-hmm, mm-hmm.
Wat is daar zo bijzonder aan dat festival?
Wel, ik denk dat het sociaal project daar rond eigenlijk meer dan de moeite is. Namelijk, in Georgië heb je toch wel heel wat armoede. Meer dan 45% van de mensen leeft daar onder de armoedegrens. En plotseling is daar gebleken dat daar heel wat roofvogels overtrekken over dat gebied Batumi. Die worden dan zo'n beetje geprangd tussen de zee en een gebergte. En die moeten daar overvliegen, want roofvogels vliegen niet over water omdat daar geen thermiek is. Er is geen warme lucht en die roofvogels stijgen op die warme lucht. En plotseling kon daar een soort ecologisch toerisme uitgepuurd worden. En het is eigenlijk dankzij een aantal Nederlanders, maar zeker en vast ook een aantal Belgen, waaronder Johannes Janssen, Wouter van Steeland. Dat zijn de mensen die daar een pioniersrol in hebben gespeeld, naar dat gebied zijn getrokken, omwille van wetenschappelijke redenen, omwille van de theses enzovoort. En dan plotseling met de mensen al daar hebben gezegd van, zeg maar, weten jullie wel wat jullie hier in huis hebben? En nu beginnen de mensen daar in die heuvels ja, hun locaties ja, te herbouwen en badkamertjes installeren om die vogelaars of die natuurmensen daarin onder te brengen. Aha. Want die Georgiërs zijn zeer gastvrij. Johannes had altijd zijn tentje bij toen hij daar ging. Maar hij zegt, ik heb dat nooit mogen opslaan. Dat was altijd van, hé, wat ga jij doen? Ah. En hij zei van, ja, kamperen, ben je gek hier bij ons? En een overvloed aan eten. En
van... Maar dus nu... Ik weet niet wanneer die periode precies is, wel, dat is, de trek...
Voornamelijk het najaar, maar in het voorjaar, de springwatch is daar ook. Hè, dus je kan ook in de lente gaan kijken. Maar ik ben in het najaar geweest, omdat je dan effectief die Oosterse roofvogels hebt die naar Afrika trekken gewoon. En dat is fenomenaal. Dat is meer dan een miljoen. Hè. Dat zijn meer dan een miljoen roofvogels die overvliegen. Maar je hebt dan
en
ook...
Hoe gevaarlijk is dat?
Voor wie?
Voor de mens.
Nee, helemaal niet.
En voor die vogels onderling? Want zoveel roofvogels bij elkaar, ja, die moeten zelf ook eten en overleven natuurlijk.
Nee, nee, totaal geen... Het enige waar zij voor moeten uitkijken, en dat is dan wel de schaduwzijde van heel het verhaal, is dat daar bijzonder veel jacht is. Dat wordt nog veel afgeschoten, ook al mag het niet. En dat is wel pijnlijk ook. Ik heb daar een paar roofvogels uit de lucht zien schieten. Dat zit erin, dat is traditie. Maar dat is ook een van die functies die Batumi Raptor Count, want ze noemen die mensen zich. Dat is ondertussen een internationaal gezelschap geworden, met zelfs Afrikanen, Amerikanen, noem maar op. Die proberen de jeugd daar ook te sensibiliseren rond, zeg, je hoeft dat niet af te schieten om het mooi of het leuk te vinden. Hè. En ze doen dan ook ringsessies en betrekken die kinderen daarbij. Er zijn verrekijkers waar ze mogen kijken naar hoe zit dat in elkaar. En dat is toch wel... positief verhaal aan het worden, godzijdank. Ja.
Dat is een van die prachtige vogelverhalen die in het boek te lezen staan in Fweet Fweet. Iets anders waar je over schrijft is dat je je hebt laten inspireren door Britse dichters. Hè? Ja. Of niet alleen Britse dichters, ook Ierse dichters.
Ja.
Seamus Heaney, Ted Hughes, Dylan Thomas natuurlijk. Ja. Wat hebben zij precies met vogels?
Ze hebben een aantal natuurgedichten. Hè. Die Angelsaksische poëzie zit daar eigenlijk ook vol van. Ik heb zo'n boek waar je elke dag een natuurgedicht kunt lezen van Engelstalige dichters. Dat is fenomenaal. Dylan Thomas, daar heb ik ooit een scriptie van geschreven toen ik in het hoger onderwijs zat. Ik hoefde niet naar Wales, maar ik ben wel naar daar gegaan, omdat ik het wilde ervaren. Wat is Dylan Thomas Land? Dat is in Swansea, Wales. En Wales, nou, dat is... Je kan niet ontsnappen aan dat landschap. Als je daar dichter bent, is dat landschap deel van u. En dat komt heel mooi tot uiting in zijn poëzie, die niet altijd even eenvoudig is, maar voor mij hoeft dat niet altijd. Ik laat dat wel inwerken op mijn zintuigen. Een van mijn favorieten van hem is Fernhill, waar hij het heeft over zijn jeugd, maar waar hij ook perfect dat Welsh landschap beschrijft. En Seamus Heaney is natuurlijk ook iemand... En een van die gedichten gaat over St. Kevin, waar hij het heeft over iemand, een monnik die uiteindelijk een heilige is geworden, omdat hij in een nis kroop, zo'n stenen nis, waar ze in konden bezinnen. En die nis was zo nauw dat hij zijn hand moest uitsteken. Maar daar kwam dan toch wel een merel op dat hand zitten van hem. En die merel heeft daar een nest gemaakt. Ja,
ongelooflijk. Ik kende het gedicht niet. Ik heb het even opgezocht. Het is een klassieker van Seamus Heaney, wat hij regelmatig voorleest. En dat klinkt prachtig, wil ik even laten horen. Oh, dat is de grauwe trouwens. Die er even tussendoor wil.
And then there was St. Kevin and the Blackbird. The saint is kneeling, arms stretched out inside his cell. But the cell is narrow, so one turned-up palm is out the window, stiff as a crossbeam. When a blackbird lands and lays in it and settles down to nest, Kevin feels the warm eggs, the small breast, the tucked neat head and claws, and finding himself linked into the network of eternal life, is moved to pity.
En zo is Kevin de heilige Kevin geworden.
Geweldig gedicht gewoon.
Ja,
Als je van de natuur houdt, ben je automatisch volgens mij ook estheticus. De schoonheid daarvan. Ook hoe hij beschrijft dat die merel in zijn hand zit. Je voelt dat bijna, vind ik.
En geloof je dat dat ook echt zou gekund hebben? Want het is 500 jaar geleden gebeurd, als het al gebeurd is. Hè?
Het is een legende. Nee, het zal niet gebeurd zijn, denk ik. Maar misschien, er kan wel degelijk een merel op zijn hand.
Want je kan een band met een merel wel onderhouden. Dat doe jij trouwens zelf ook, toch?
Ja, ja, het was wel grappig. Want deze week was ik met Bart van Kamp, een mottenvanger, zat ik in mijn tuin en kwam een merel op nog geen meter van ons zitten. En Bart zei, maar kijk nu. Ik zeg, ja, maar die ken ik. In de winter komt hij ook altijd vlak voor mijn voeten lopen. Dat is zo'n vaste gast in mijn tuin, die merel. Hè.
Single van Bronski Beat was dit Small Town Boy. Dan spreken we over 1984, Begijn Le Bleu. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, dat is voor mij echt jeugdsentiment. Hè. En iedere keer als dat nummer begint, dan ben ik mee. Ik vind dat een heel swingend nummer, dat klopt. Ondanks die falsetto-stem. Mooie falsetto-stem, krachtig. Later is de betekenis pas doorgedrongen bij mij dat het eigenlijk ging over outing. Hij is homoseksueel. En ik heb onlangs de videoclip nog eens bekeken. Ik vind de videoclip fantastisch. Hij is zo schoon, zo schoon. Ook zo puur. Hij gaat naar een jongen kijken die al lang in het oog heeft, volgens mij. Dat is toch wat ik interpreteer. En hij zit in het zwembad. Ja, en dat loopt verkeerd af. Hè. Hij wordt dan in elkaar getimmerd. Het is ook zo'n beetje een bombastische videoclip van de jaren 80, maar wel tof gedaan. Maar het berust wel op realiteit, want hij woonde in Glasgow. Hard Glasgow in die tijd, zo'n arbeidersstad. Hij was rood van haar, 1,50 meter, zoiets. Hij was homo, dus hij had alles tegen hem. En toch gaat hij ervoor om zich te outen op die manier. Is dan ook werkelijk van huis weggelopen. Omdat zijn ouders er waarschijnlijk niet mee akkoord waren. En is toch wel een boegbeeld geworden. Later is dan op iets wat, moet ik het zeggen, ranzigere manier Frankie Goes to Hollywood in beeld gekomen. Alhoewel dat die wel fantastische hits hebben. Maar dat zijn wel de mensen die...
In die periode toch zeer tekenend zijn geweest voor de gay scene.
Waar, ik wilde David Bowie ook nog even vermelden, omdat, maar die outte zich niet als homoseksueel, dat is meer bi, vond ik. Maar die gasten. En wat hij nu zei, want er is zo'n reportage met hem geweest, dus met Jimmy Somerville van Bronski Beat. En die zei van, de situaties, de omstandigheden zijn moeilijker geworden weer dan vroeger. Mm-hmm. Hij zei, we moeten weer uitkijken wat we zeggen en wat we doen en hoe we ons gedragen enzovoort. Dus die tijden zijn precies weer wat aan het keren.
In hoeverre ben jij een small town boy? Is dat herkenbaar op een of andere manier?
Ja. Ja. En niet omwille van het feit dat dat romantisch klinkt of zo, maar... weet je, ik kom uit een wijk en ze noemden die de Hellestraat. Dat zegt toch al genoeg, hè? Ja.
En, in het Waasland.
In het Waasland. En,
waar precies?
Stekenen. Ik ben afkomstig van Stekenen. Ze noemen dat messenvechters, vlakbij de grens van Nederland. Ik ben dat er ook wel een beetje ontvlucht op een gegeven moment, omdat je toch wel merkt dat de nof het hoogste goed is. En dan op een gegeven moment wil je uitvliegen. Hè? Sorry, we moeten wel in de context blijven. En... om andere dingen te ontdekken. Maar als ik nu in een stad ben, en ik kom regelmatig in steden, is toch wel het leukste moment, de moment dat ik terug kan vertrekken.
Ja.
Ik hou van die rust en ik hou van dat normale leven, het hele basic gevoel van een tafel en een stoel, brood en water, punt.
Want de liefde voor de natuur heb je daar wel meegekregen.
Ja. Wij woonden midden in de bossen. Hè. Toch zeker in die tent, nu is er weer al wat bijgebouwd. Maar ik woonde vlakbij het Stropersbos in Stekenen. Het Stropersbos heeft zijn naam ook te danken natuurlijk dat er veel gestroopt en waarschijnlijk ook wel gesmokkeld werd met de grens naar Nederland toe. Maar daar waren mijn eerste vogelavonturen, hè. En elke woensdag trokken we erop uit. Op woensdagnamiddag, niet juist een uur, maar bon, goed, we gingen wel. en mijn buurjongen dan nog een tijd lang, in het bos zittende, met ons broeken op de bosgrond, totdat hij vochtig werd van mos en de nattigheid. Speuren naar nesten van wespen, dieven, dat we ook effectief gedaan hebben. Mooie tijden. Op mijn
maar ook jouw vader is belangrijk geweest, toch? Hè? Want hij had ook wel die liefde voor de natuur. Hè? Hoe ver ging dat bij hem?
Ja, dat ging ver. Letterlijk en figuurlijk. Hij was geïnteresseerd en nog altijd in dagvlinders. En daarom gingen wij door heel Europa eigenlijk op pad. En dat ging van... Bij hem, ik ben niet mee geweest naar Finland, maar bij hem ging dat wel van Lapland, Finland tot Zuid-Spanje.
Vlinders kijken,
ja. En in die tijd was dat ook nog vangen. Maar ik ben een keer tot de confrontatie gekomen met hem ook, dat de biotopen waar die vlinders nu in zitten... Die biotopen zijn kapot, ik zal het zo maar zeggen. Vlinders hebben waardplanten nodig, waar de rupsen van kunnen eten. En die diversiteit in biotopen, dat is er niet meer. Dat bestaat gewoon niet meer. Dat was wel even confronterend voor ons. Dat is weg. Dat is allemaal weg. Gedaan. Oh. Ja.
Hij keek naar vlinders en jij ondertussen naar vogels? Of... Hoe hebben jullie terrein afgebakend?
Ja, in het begin, ik heb wel een basiskennis meegekregen van dagvlinders. Ik vind dat nog altijd boeiend. Maar ik focuste me meer op vogels en vraag me nu niet waarom. Maar mijn vader weet ook wel wat van vogels. Maar op een gegeven moment trok hij met mij mee naar Sas van Gent, waar hij geboren is. En bij een optieker. En zei van, kom, we gaan een verrekijker kopen. Dat was een Pallasken. Dat is het merk 8x40. Ik weet nog goed. Dat zijn de vergrotingen. En die rubber van dat verrekijker, en als ik daaraan ruik, dat is nog altijd, dat is zo'n flashback voor mij, dat is zo herkenbaar. En wij wonen eigenlijk niet zo heel ver van de Westerschelde. En daar gingen wij wel eens vogels kijken. Of in de winter naar de troepen ganzen die daar passeren. En daar heb ik ook wel wat mijn liefde voor steltlopertjes, dat is een bepaalde soort vogel. Groep vogels... van overgehouden eigenlijk.
Het is nooit meer overgegaan, nee. Dat is duidelijk.
First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how.
Gloria Gaynor en I Will Survive. Begijn Le Bleu, ik vind wel dat je nu opvallend stil op je stoel blijft zitten.
Wel, de vraag die jij stelde, ben ik al 1000 keer gevraagd geweest. Namelijk, allee, dans is voor mij, jong, kom. En ik voel me dan altijd toch wel een beetje gegeneerd als ze mij dat vragen.
Want waaraan denk je als je dit nummer terughoort?
Dit is het lied dat mijn vrienden Geron de Wulf, Thomas Smit, Steve Goegebuur gevraagd hebben.
Toen
ik moest dansen in Carré in Amsterdam. En ik denk wel dat dat iets is wat dat nog altijd bij mensen blijft, bijblijft wat ze bijblijft.
Het was een televisieprogramma waar jullie lastige opdrachten aan elkaar gaven. En de bedoeling was om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Jij wist van niks toen je voor de deur stond van Carré dat je zou deelnemen aan So You Think You Can Dance. Ja. Toen kreeg je dit muziekje te horen. Ja, heb je gedanst? Echt de benen van je lijf?
Ja. Het voordeel was dat ik het programma eigenlijk niet zo goed kende. Ook al was dat toen een mega-hit.
En de jury was, wat zullen we zeggen, redelijk enthousiast.
Hey, maar ik vind, ik vind wel dat je de ruimte goed gebruikt hebt. En ik vind ook dat je goed met het publiek gespeeld hebt. En verder was het echt verschrikkelijk. Sorry.
Ja, de finale heb je niet gehaald, Begijn, maar het filmpje is wel viraal gegaan. Je werd wereldberoemd in Vlaanderen. Wat betekende dat voor jou, dat je plots bekend werd doordat je 6 minuten een beetje onnozel stond te dansen op de vloer van Carré?
Ik wist gewoon niet wat er gebeurde op dat moment. Kost mijn voeten nog goed op de grond houden eigenlijk. Dat heeft wel veel deuren geopend. Dat was wel heel leuk, die improvisaties. Het komen nu ook weer in mijn shows. Niet dat soort improvisaties, maar andere. Ja, ik vind dat fantastisch. En sommige mensen zeggen van, ja, is dat geen vloek? Nee, dat is vooral een zegen geweest. Dat programma zorgde ervoor dat ik projecten meer vorm kon geven en dat er ook aandacht naar kwam. Het leuke is ook dat, ja, wij zitten daar een beetje in de potsierlijke hoek, maar we hebben elk van ons onze eigen projectjes nu, waaruit blijkt van, hé, dat zijn toch eigenlijk wel interessante gasten gewoon. En
want je was toen al een tijdje bezig als cabaretier. Je had zelfs de zeer prestigieuze cabaretwedstrijd Kamaretten in Rotterdam gewonnen.
De jury en
de publieksprijs. Dus hoe goed kan je zijn? Maar toch, de zalen liepen niet helemaal vol. Was dat frustrerend dat je dan ineens door zo'n filmpje dan toch succes kreeg?
Frustrerend. Ik stelde me wel de vragen. Zo van, hoe kan dit nu? Die mensen weten, want je zalen zitten echt vol. Hè. Mijn zalen zaten toen, en nog altijd, op basis daarvan, die voorstelling moet ook goed zijn, dan blijven de mensen ook komen. Maar op dat moment zaten de zalen vol, omdat die dat dansje hadden gezien. En dacht van, wat verwachten die mensen hier nu? Dus dat was wel spannend. En het is wel vreemd, maar zo werkt het nu eenmaal. Ja. En dan, als je al jaren aan die kar aan het sleuren bent en dan sommige maanden denkt van, zou ik niet beter wat bananen gaan inpakken aan de band om wat meer geld in het laadje te krijgen? Ja, dan denk je van, come on jongens.
Toen het nog niet zo goed liep, heb je een boek gelezen, hè? Een boek dat jou heeft geholpen. Courage, The Joy of Living Dangerously, van een guru. Osho, Bhagwan-guru. Wat heb je uit dat boek geleerd?
Minder angst te hebben voor op een podium te staan. En omdat het eigenlijk allemaal niet zo belangrijk is.
Want wat is zijn stelling? Hoe leert hij angsten af in dat boek?
Wel, ik denk dat dit voornamelijk heeft over durf. En durf is niet iets doen zonder angst. Durf is iets doen met angst. Daar gaat het. Ja, als ik dat mag samenvatten in één lijn. Dat is hetgeen wat Osho zegt. En wat ik vooral aan Osho goed vind, is dat hij niet zo dat softe imago daar rond heeft. Maar dat is echt een schaafvuil. Het is een rebel ook. Het is iemand die ook dingen schrijft in zijn boek waarvan ik denk, ja, maar ja, gast, dat klopt nu toch niet. Ik slik dat ook allemaal niet voor zoete koek.
Dus ook de man die 92 Rolls-Royce heeft of zoiets.
Ja, maar ook om te bewijzen eigenlijk dat je als guru niet afstand moet doen van al het materialisme. Je mag ook je materialisme koesteren. Je mag ook geld verdienen. Daar hoef je geen schuldgevoelens aan over te houden gewoon. En dat vind ik wel leuk. Dat vind ik iets totaal anders. Dat is compleet uit dat kader springen. Maar ik denk dat die Osho wel schreef van, gast, waar maakt u nu eigenlijk druk in? Weet je, en ik maakte mij effectief druk. Hè. Ik stond daar nog maar voor zaaltjes waarin dat 30, 40, 50 man, maar ik ging met een slecht gevoel naar huis. En uiteindelijk denk ik van, dan moet je terug naar de bron gaan. Hè. Waarom wilde je dit nu eigenlijk doen? Wilde je dat doen omdat je dat, ja, je eigen kwijt kon en je passie kon vormgeven? Of wilde je dit doen omwille van je ego en dat mensen voortdurend zeiden van, oh jongen, jij bent toch goed bezig? Want artiesten hebben een bepaald kleutertje in zich dat constant moet bevredigd worden en gerustgesteld en wauw, jij bent goed bezig. En dat noemen ze groeien, denk ik. En op een gegeven moment ontdek je van, ja, maar moet ik dat niet laten afhangen van het publiek? Dat zit in mij. Ik moet dat geven. Als ik niet op een podium sta en ik ga niet lachen en ik ga niet geven, dan gaan die mensen ook niet bougieren. Die mensen komen niet voor zichzelf, die mensen komen voor mij. Dus go.
Wat hij ook zegt is, je moet angst en onzekerheid zien als een feest. Omarmen als een feest.
Ja. Dat is al wat anders, hè. Dat vind ik niet altijd even evident. Ik ga er ook niet mee akkoord, trouwens, hoor. Ik vind dat je best wel eens in de put mag zitten en je in de put mag voelen ook.
Ja?
Laat dat manneke goed regenen. Een feest. Ja, nee, daar kan ik dan weer geen vrede mee sluiten, wat dat hij zegt.
Maar de dingen aangaan, zoals je dat toen trouwens ook hebt gedaan met dat dansje in Carré.
Ja, ja.
het gewoon aangaan, er is toch geen weg terug. Daar sta
ja.
je dan.
Mensen hebben me gevraagd, waar heb je die moed vandaan gehaald? Ja. Wel, ik vond de opdrachten op straat veel en veel moeilijker dan op een podium. Omdat het podium mijn territorium is. Ik weet ook, als ik op een podium stap, dan gaat er niemand mij iets in de weg leggen. Ja. Er is niks agressiefs aan. Maar als ik in een straat kom en bij mensen en ik moet daar iets gênants vragen, dan dat vind ik een pak moeilijker. Oncontroleerbaarder. Terwijl als ik op dat podium sta, lekker controleerbaar. Dit is mijn territorium en gaan.
Maar heb je angst om te falen?
Ja.
Toch wel?
Altijd.
Dat maar toch, dat is ook goed.
Dat is gezond, ja. De twijfel is een beetje de cement tussen de bakstenen, zeker. Hè? Waardoor je...
Twijfel over jouw eigen grappen, of ze wel goed genoeg zijn?
Altijd. Maar dat heeft elke humorist, denk ik. En toch ben ik iemand die niet alles uitkient tot op het bot. Ik heb er ooit met Raf Walschaerts een gesprek over gehad en zij doen dat wel. Zij puren die vorm ook uit. En dat vind ik magnifiek, want dat staat er ook als een huis. Maar ik heb daar het geduld niet voor. Bij mij moet dat live aspect er zijn. Ik moet opkomen en ik heb iets voorbereid en ik doe dat. En dan evolueert dat wel naar iets. Dus ik schrijf ook geen teksten uit. Het zit in mijn hoofd, omdat ik merk dat als ik teksten opschrijf, dan ga ik gewoon gecrispeerd optreden en dan ga ik struikelen over woorden. Terwijl als ik iets loslaat, marcheert dat veel beter bij mij.
En waarover maak jij grappen? Wat is jouw specialiteit?
Nu noem ik dat huistuin- en keukenverhalen met een scherp randje. En vaak, de voorstelling die ik nu breng, gaat over de omgekeerde wilsinspanning. Dat is namelijk, hoe harder je best doet om iets te bereiken, hoe slechter het resultaat. En daar zijn tal van grappige anekdotes die dat kunnen staven. Maar mijn leven bestaat uit optreden en de natuur en mijn gezin. Dus ik put daaruit. Ik probeer dat zo realistisch mogelijk te doen. Alhoewel je een theaterpersoonlijkheid hebt en die verhalen zijn overtrokken. Maar ja, vaak gaat het over mijzelf en hoe ik faal elke dag. En
je kijkt ook heel graag naar filmpjes op YouTube van mensen die falen.
Oeh, dat is mijn guilty pleasure. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Oh, ik vind dat hilarisch. Oh, ik vind dat zo grappig. Zo, onlangs zag ik ook een vrouw, dat moet nog geen vrouw zijn. Dat kan ook een man zijn die van op een trampoline springt. Oh, die kunnen zo ook zo domme dingen doen, maar echt dom. Dom.
Zo en, banaal mag het zijn.
Oh, zo banaal. Jou. Dat is slapstick. Dat is eigenlijk, ja, slapstick. Ik vind dat heerlijk. Heerlijk.
Where will I wander and wonder? Nobody knows. But wherever I'm a-going, I'll go in search of a rose. Whatever the will of the weather, and whether it shines or snows, wherever I'm a-going, I'll go in search of a rose. I don't know where it's found, but I don't mind. As long as the world spins around, I'll take my time. I'll savor the softness of summer. I'll wrap up when winter blows. And wherever I'm a-going, I'll go in search of a rose.
In Search of a Rose van de Waterboys, Begijn Le Bleu. Mm-hmm. Waarom wou je dit laten horen? Het is een klein noot, zo'n klein lief liedje.
Ja, dat gaat over een kweeste en ik kan daar wel mezelf in vinden. Het is In Search of a Rose. Het is altijd op pad naar iets schoons, op zoek. Of dat je die roos gaat vinden, dat weet ik niet, maar... Ja, dat maakt wel een groot deel uit van mijn leven eigenlijk. Daar naar op zoek gaan, naar iets... Wat er misschien niet is, maar het is wel die weg die bijzonder spannend is de laatste jaren. Het is echt een avontuur. Mijn hoogtes en mijn laagtes, want ik ben natuurlijk, ik heb een enorme vrijheid, ik ben zelfstandige. Maar het is juist dat dat het zo boeiend maakt. En je weet niet, wonder and wonder, zegt hij ook. Hè. Verwondering, maar wonder in het Engels is ook reizen en dwalen. Ja, doorheen die avonturen kwam ik ook zoveel interessante, leuke, toffe, geestige mensen tegen die creatief zijn of nadenken over de wereld. En dan zie ik soms het venster op de wereld op Twitter verschijnen en denk ik van, maar jongens, toch is dat nu mogelijk? Ik kom altijd maar toffe mensen tegen. En hier zitten precies een bende beuzakken gewoon negatief te doen.
Daar een verklaring voor? Want je zei het al in het begin, hè, dat is het vreemd dat mensen die van natuur houden of naar vogels kijken ook hooggevoelig zijn, hoogsensitief?
Of dat dat normaal is, bedoel je?
Ja, of je daar een verklaring voor hebt. Als jij nu zegt, ik kom alleen maar toffe mensen tegen. Mensen die met de natuur bezig zijn.
Ja, ik denk dat op een gegeven moment, je hebt de keuze. Je hebt de keuze van perceptie. Ik slaag daar ook niet altijd in, hè? Maar je hebt de keuze van perceptie. Ofwel kies ik een mood waarin dan mijn state of mind gewoon negatief is. Ofwel zet ik die bril op en probeer ik ervoor te gaan. Ik ben niet altijd zonneke in huis. Hè? Dan moet je een interview doen met mijn vrouw, die zal dat wel getuigen. Maar je kunt... en dat zet zichzelf verder, hè. Dat is een sneeuwbaleffect. Dat is ook iets wat ik geprobeerd heb met dat natuurverhaal. Mensen proberen te bereiken. Ik vind deelgenootschap zeer belangrijk. En ik zie dat soms weinig, ook binnen de comedy. Het zijn allemaal toffe gasten. Maar daarna is dat allemaal op ons eigen eiland. En dan kijken wij van, hoeveel voorstellingen heeft hij? Hoeveel voorstellingen heeft hij? Ah ja, dan is hij populairder. En ik ben een beetje beu.
En is dat anders bij natuurliefhebbers?
Ja,
daar wel gedeeld.
Ja, pas op, comedians zijn mensen die heel goed optrekken met elkaar. Hè. Echt goede collega's en ook blijvers bij. Maar bij natuurliefhebbers zijn een pak zachter. Ik heb ook de indruk, overwegen ook veel meer. En ik zit zo bij een groep Grauwe Gors, hè, werkgroep Grauwe Gors. Dat zijn natuurbeschermers. Het zijn allemaal mensen die goed overwegen, communiceren. En ik vind dat fantastisch. Van, hoe gaan we dat aanpakken? Want er zit een beetje denkwerk achter. En rekening houdende met niet alleen uw omgeving, maar ook met de mensen rondom u. En dat staat mij daar wel bijzonder aan. En ook het werken, iets permanenter met mensen werken dan dat ik nu doe op een podium. Want je komt ergens, eigenlijk is dat een vrij eenzaam vak. Je komt ergens toe, je buigt, je krijgt applaus. Allee, ego is blij, terug naar huis. Hup. Volgende avond juist stel. Maar bij die mensen heb ik gevonden dat ik een beetje collega's heb gekregen.
Hoewel je ook in je eentje door een verrekijker zitten staren,
ja,
natuurlijk.
Ja. En dat is ook een beetje individualistisch, want ik ga ook meestal alleen spotten. Maar ik voel daar toch een soort gelijkgestemdheid binnen die mensen die ook precies anders kijken gewoon en anders luisteren en ook hun mond eens kunnen houden.
Heel veel kunstenaars laten zich ook inspireren door de natuur, natuurlijk. Hè. Je noemt een paar namen in jouw boek. Eentje waar ik nog nooit van gehoord had, Ernest Welvaart.
Tof.
Wie is dat?
Tof dat je die erbij haalt. Ja, dat is een schilder uit Lokeren, Waasland. Heeft nooit zo'n indruk gemaakt in die tijd. Begin 20e eeuw. Ik zou eigenlijk een aantal namen moeten hebben. Zo'n vertegenwoordiger die toch wel daar in die periode heel bekend was. Maar bon. En hij heeft het eigenlijk nooit echt gemaakt als schilder. Er is ook bijna niks van te zien. Maar die kan zo knap schilderen, vind ik. Ik vind dat doet mij iets. Waarschijnlijk voor de recensenten. Ze zullen er wel een paar accenten zijn die niet goed zijn. Maar hij heeft zo een schilderij dat noemt de Koningin der Weide. En dat is Moeraspirea. Moeraspirea is een plant dat eigenlijk gedijt wanneer het wat vochtiger is. Dus tegenwoordig in mijn tuin is het verdwenen. Maar als je naar die schilderijen kijkt, zie je eigenlijk hoe de natuur eraan toe was in die tijd, begin 20e eeuw. En dan zie je opeens zo'n malse weide, zo'n hooiland waarvan je denkt, dat gras kniehoog tot aan van die koeien.
Het is historisch interessant om naar dat werk te kijken.
Het is natuurhistorisch interessant. Ja. Je merkt hoe het landschap veranderd is bij ons. En natuurlijk toen, dat zijn de mannen die het licht echt fantastisch beheersten in hun schilderijen, krijg je daar zo'n plaatje van het Waasland waarvan ik denk, wow, dit is echt heel knap gedaan. Dus Welvaart is niet zo bekend. Ik heb een paar schilderijen van hem gevonden op internet, op Amerikaanse galerijen. Ik heb ook de indruk dat bijna alles verkocht is van hem. Staat niet zo in hoog aanzien, blijkbaar. Ik vind het magnifiek.
Nog een andere naam die ik door jou heb leren kennen is Mark Dion.
Ah ja.
Die zou tentoonstellen in de Verbeke Foundation, de fantastische Verbeke Foundation Kemzeke, vlak bij jou, hè, bij
ja,
jou in de buurt.
Ja, mijn ouderlijk huis is er een kilometer van. Mag ik inpikken? Hoor?
Ja hoor.
maar de expositie gaat door, hè. Dus hij
dus
is
we kunnen
gemaakt.
Gaan kijken, het is trouwens terug open. Hè.
Ja,
we kunnen naar Kemzeke, naar de Verbeke Foundation.
Ja,
wat doet die man precies?
Mark Dion, en dat is iemand die Geert Verbeek ook aan mij heeft voorgesteld of leren kennen, van man, we doen dat hier samen met Mark Dion. Dion is iemand die bezig is rond de representatie van natuur binnen natuurhistorische musea, naturalisten zoals een Humboldt, maar ook bij surrealisten, ook bij jagers. Hoe wordt de natuur gerepresenteerd in onze wereld? En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat niet alleen de wetenschappers zijn, of dat soms wetenschappers en natuurbeschermers wel eens een monopolie durven opeisen rond alles wat natuur is. Maar dat is niet zo. En een van die werken, ik zal het iets concreter maken, is een werk waarin hij de hiërarchische indeling die Aristoteles heeft voorgesteld rond natuur, dat is een soort taxonomische indeling, namelijk hij doet dat hiërarchisch. Hij zet aan de laagste traptreden zet hij de plantjes en de mossen en op de hoogste traptreden zet hij de mens als meest ontwikkelde, voorname wezen dat wij kennen. En dus die trappen gaan naar ontwikkeling, krijgen die dan hun diersoort mee. Maar als je aan de achterkant van die trap komt, zit daar eigenlijk een kast. Je doet die kast open, je kan daar inkruipen en dan zit je eigenlijk in het universum. Je zit in een donkere ruimte met een sterrenhemel. En ja, Mark Dion wil eigenlijk zeggen van, hij wil je in de eerste plaats ook laten kijken, hij wil je laten luisteren, hij wil dat je je tempo wat vertraagt, maar hij wilde ook zeggen van, die voorstelling van de natuur, dat heeft ons eigenlijk wel heel wat schade ook berokkend. Namelijk dat hiërarchisch denken, terwijl dat eigenlijk gewoon een onderdeel zijn van het netwerk, waar dat wij, vind ik, meer en meer van afgezonderd geraken. En ja, ik ga daar dan vanuit dat hoe meer je van je kern, van je bron, van je oorsprong verwijderd geraakt, hoe moeilijker het toch ook wel een beetje wordt. Hoe stressvoller soms. Het geldt voor mij, dus ik moet voorzichtig zijn om dat te veralgemenen. Maar ik heb de indruk dat heel wat mensen ook zo denken. Dat we voelen dat we door al die digitale apparatuur, door de enorme snelheid waarmee dat alles gaat, de overdaad in informatie. Ik praatte onlangs met een dokter erover, die zei van de hoeveelheid informatie die wij verwerkt krijgen, dat onze kop gaat ontploffen. Dat is ook
de
zo.
Nood naar de basis is groter en groter aan het worden. Hè. Je hebt me ook laten kijken naar Northman, een documentaire. Grandfather heet die. Ik kan er geen muziek uit laten horen, want er is geen muziek, maar wel vooral veel geluid. Kan jij vertellen wat er precies te zien is?
Grandfather gaat over het gaat over het volgen van een oudere man wiens vrouw gestorven is en hij besluit niet, ondanks dat zijn kinderen hem dat aanbevelen, naar een rusthuis te gaan, maar hij besluit om gewoon verder te doen met zijn boerenstil. Ik denk dat in Estland of Letland opgenomen is, ik weet het niet. En ze volgen hem 4 seizoenen lang in zijn boerderij, want het is echt nog een boerderij. Tegenwoordig is een boerderij een fabriek of een industrie. Maar dit is echt een boerderij. En je ziet dus die oude landbouwmethodes waarmee hij werkt, die zo nauw bij de natuur staan. Ja, dan krijg je eigenlijk toch een beetje tranen in je ogen. En ik denk van, shit jong, wat is dit? Hoe
het zijn echt handwerktuigen, hè, die hij gebruikt om bomen te verslepen en gras te maaien. En hij doet het echt nog op de heel oude manier.
Ja. En tegenwoordig is dat antiek, hè. Maar je hebt op die manier werken geeft ook een hand aan de natuur.
We zijn trouwens koeien aan het melken, hè?
Ja. Ja, dat is dat prachtige ochtendritueel, want hij heeft ook aardappelen, hij kookt aardappelen en de overschot van de melk, hij kan allemaal die melk niet op, geeft hij gewoon aan zijn varkens. Wat vroeger wel meer de mode was, zou maar zijn. ja, het is de moeite. Er wordt niks gezegd in die film. Niks. Maar het, ik denk, een uurtje duurt die.
Ja.
Ja, en ik sta stom verbaasd te
kribbelt
kijken.
Het dan bij jou?
Ja.
Wil jij dat ook?
Goh, de boerenstil is geen eenvoudige opdracht. Hè. Dat is een keuterboer, die valt er tegenwoordig serieus van tussen. Ja, maar het lijkt wel allemaal romantisch. Maar in realiteit is het misschien iets anders. Maar diep van binnen, ja, het liefst nog ergens op een bergje in een hutje in Zwitserland.
Ja?
Ja, met wat geiten.
Die voor jou kunnen zorgen of jij voor hen?
Ja, ik zal voor hen zorgen. Maar,
De Gein Le Bleu, we praten zo meteen weer verder.
Lieve microfoon, ik heb van je gevreten, aan je gezeten, je uitgeperst.
Jan Wouters leeft al 10 jaar verder in zijn memorabele verslaggeving.
Eddie, je ligt hier onder verschrikkelijk pijnlijke omstandigheden. Kun je er iets op zeggen?
Ik heb er niets, helemaal niets op zeggen.
En in mensen die hij heeft geïnspireerd.
Hij tilde ook de sportredactie van de radio naar een erg hoog niveau.
Daarom eert Sportza Retro een van onze meest bevlogen sportcommentatoren.
Goal,
een hommage met veel archieffragmenten. Sportza Retro over Jan Wouters.
Dat hier niks ergs aan de hand is.
Straks van 6 tot 8 op Radio 1.
Hoe zie jij de zomer van 2020? Om snel te vergeten of onvergetelijk? Loop je 2 maanden lang de muren op of laat je je gidsen door het nieuwsblad? Met inspiratie en ideeën, hotspots in eigen land, een grote vakantieplanner en veel meer. Hou je zomer boeiend met het nieuwsblad. Lees nu een heel jaar digitaal en in het weekend op papier voor maar €9,95 per maand. Je krijgt er alvast 3 magnum.